Toen wij Psalm 23 zongen, toen trof mij één zin die u allemaal heel goed kent. Gij richt voor mij een disch aan voor de ogen van wie mij benauwen. Daar wil ik het over hebben eigenlijk, ja. Over. Wij zijn christenen. En we zijn gekomen in Gods koninkrijk. En daar heeft God een disch voor ons bereid. Of zoals de apostel Paulus dat zo zegt. In Efeze hoofdstuk 2, zo zijt gij dan geen vreemdeling en bijwoner meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Dus huisgenoten van God. U kent allemaal Toon Hermans. En Toon Hermans, zijn grootste conferentie was... Het banket. Kent ge dat? Het banket. Nou, als je dat niet kent, moet je dat eens beluisteren. Dat is, krijg je pijn in je buik van. Leg neer die bal. En de appelmoes gaat voorbij. En dan mag je niet om vragen. En enzovoorts, enzovoorts. Met andere woorden, hij wil daar uiteenzetten dat als je aan het banket komt, dan zijn daar etiketten. Dan zijn daar belangrijke waarden. Dan val je uit de boot als je die waarden niet kent. Tjo, nou, als je die gedachten nu eens overzet aan de dis bij de Vader. Stel je voor dat je uitgenodigd wordt aan de dis van de Vader. Waar moet je dan op letten? Ooit wel eens over nagedacht. Wat zijn nu de core values, om dat eens in het Engels te zeggen, de echte waarde die God zal appreciëren. Hoe moet je je daar nu toch gedragen? Dat is discipelschap. Discipelschap betekent dat je in Gods huis komt en dat je daar, ja, de houding aanneemt die God welgevallig is. Die God apprecieert. Dat Gods waarden zijn. Dus wanneer je het verhaal van de verloren zoon neemt, dan komt hij bij de Vader als hij helemaal vuil is. Die komt van de varkens uit, die heeft hij gehoed en die zal daarmee helemaal bevuild zijn. Hij heeft gegeten van het eten, dus zijn tanden zullen niet al te fris ruiken. En de Vader aanvaardt hem. De Vader accepteert hem. De Vader kust hem, omhelst hem. En de Vader maakt zich vuil met het vuil van de Zoon. Zo kennen we de Vader. Maar dan komt hij bij de Vader. Dan komt hij in het feest van de Vader. Dat is het vadersfeest. Die Zoon zal dat nooit gedaan hebben. Die zal zich geschaamd hebben. Maar hij komt bij het Vader. Het eerste wat hij krijgt is nieuwe kleren. En die hebben wij ook gekregen. Wij hebben klederen van gerechtigheid gekregen. Dat wat van Christus was, zijn wij mee bekleed. Ja. Hij krijgt nieuwe schoenen. Dat is ook heel belangrijk. Schoenen in de Bijbel hebben te maken met vrijheid. Hij krijgt een nieuwe vrijheid. Toen Mozes voor de braamstruik stond, zei God, doe de schoenen eens van je voeten. Toen Jozua Jericho moest veroveren, had hij grote plannen als krijgsheer. En zei God, je plannen zijn verkeerd, doe je schoenen van de voeten. In die periode, in die woestijn bij Mozes daar, in de hitte van de woestijn, kon je niet zonder schoenen lopen. En Jozua kon niet verder zonder schoenen, want die was in oorlogsterrein. En vroeger hadden ze van die gemene pinnen onder het zand waar gif in zat. En als je daarop stapte, dan dreef in je zool van je voet en dan stierf je, of weer lam. Dus die schoenen werden uitgedaan, maar de verloren zoon, toen hij bij de Vader kwam, waren zijn schoenen totaal versleten. Totaal kapot. En het eerste wat de vader hem geeft is nieuwe schoenen. Hij kan opnieuw vrij bewegen. Hij heeft een nieuw plan. Hij woont in Gods huis. Er is groot feest. En hij mag zich overal bewegen. Zijn voeten zijn beschermd. Hij heeft een nieuwe doel. De voeten geschoeid met bereidvaardigheid. Nieuwe bereidvaardigheid. Nieuwe plannen, nieuwe inzet. Zoals we vroeger ons inzetten voor de ongerechtigheid, zo zetten we ons nu in voor de gerechtigheid. Dat heeft de Vader allemaal gedaan. En dan wordt daar een geweldige dis voor je gemaakt met het gemeste kalf. Krijg ook een nieuwe ring. Ga ik ook nog wel eens over praten, is gezag. Nieuw gezag. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in je sterfelijk lichaam. Je krijgt heerschappij over je zonde. Je kan nee zeggen. Vroeger niet. Toen was je slaaf van de zonde. Toen heerste de zonde over je. Maar als je tot wedergeboorte komt met die nieuwe kleren, met die nieuwe schoenen, met die nieuwe ring, krijg je gezag en dan zeg je tegen de zonde, nee, doe ik niet. Ik wil de Vader beheren. Want ik ben in het huis van de Vader. En ik wil de etiketten van dat banket wil ik leren. Daar wil ik mee in oefenen. Wat zijn nu de etiketten als we bij de Vader komen? Waar geven we de Vader vreugde over? Daar moeten wij ons in trainen. Christen leven, discipelschap is trainen in die eigenschappen die God apprecieert. Eigenlijk is het zo dat wij, als we bij de Vader komen, een trainingsprogramma krijgen voor het hier en nu en voor straks, als we gestorven zijn of als het koninkrijk er is. Voor het hier en nu is dat we een houding hebben, dat we gaan gelijken, dat we een karakter dragen, zoals de Heer Jezus. We moeten op hem gaan gelijken. Voor straks gaan we met hem regeren. We zullen over steden regeren, zegt de Bijbel. En dus voor straks, daar moeten we regeren. En we hebben nu dus een trainingsprogramma in ons leven om te regeren. Om te heersen. Daarom is de vrucht van de geest, die eindigt met zelfbeheersing. Heersen. Dat is de oorspronkelijke positie van ons ook. In Genesis hoofdstuk 1 lezen we dat alles is geschapen, heel het land is geschapen, de bomen zijn geschapen, de sterren zijn geschapen en de dieren zijn geschapen. Dan als laatste komt de mens. Alles is voor de mens geschapen. En de mens gaat erover heersen. Een indrukwekkende positie gekregen, de mens. Die heerst daarover. Die kwaliteiten heeft hij. En toen God dat schiep, nam God een indrukwekkend risico. Dat wist God natuurlijk wel. Want God wist dat de mens over alles kan heersen en het fantastisch kan leiden. Maar hij wist ook dat wanneer de mens van hem zou afvallen, de mens alles zou kunnen vernietigen. Dat wist God. Openbaring, het boek Openbaring, geeft getuigenis van de mens die op zijn hoogste niveau is gekomen, 666, getal van de mens, op de zesde dag geschapen, komt hij tot zijn absoluut hoogtepunt van kunnen en dan vernietigt hij de aarde. Omdat hij zichzelf tot God verklaart. Nou, daar zitten we dicht tegenaan. We leven ook echt in de eindtijd. Het is heel ernstig met onze natuur. We hebben dat gedaan. Dat heeft niet God gedaan, hebben mensen gedaan. We hebben een voorproefje gehad van wat de mensen in staat zijn in 40, 45. heeft niet God gedaan, hebben mensen gedaan. De mens in zijn uiterste kunnen. Geniaal. Maar vernietigt alles. Maakt Gods schepping kapot. Dat is nogal wat. Maar wij, we zijn wedergeboren. En we zijn dus gekomen in Gods koninkrijk. Nou, toen wij daarin geplaatst werden, stonden wij centraal. Ik stond centraal. Hij heeft mij uit de duisternis getrokken in zijn wonderbaar licht. Heerlijk. Uit mijn nood, uit mijn wanhoop, hoop gegeven. Prachtig. Mijn verduisterd denken, hoopvol denken gegeven. Heerlijk. In die redding stond ik centraal. Maar nu ben ik op het banket van de Vader. Dan staat hij centraal. Dan moet ik mijn etiketten kennen. Hoe kan ik nu de Vader behagen? We waren een tijd geleden in een hotel. En daar kregen wij ook de specerijen van het hotel. Nou, die waren niet lekker. En u weet dat ik Nederlander ben. Ik ben al 35 jaar daar weg. Maar er was ook een groep Nederlanders die uit Nederland kwamen. Die kregen dat voorgeschoteld. En ik was echt heel blij dat niemand wist dat ik een Nederlander was. Die gingen me daar toch schandalig naar dat eten zitten doen. Dat. En ja, ik heb niks gezegd. Want ik dacht, laat ik mijn mond houden. Maar dat paste absoluut niet. Die mensen daar in dat hotel hadden prachtige dingen gedaan. Maar dat vonden ze maar niks. En die zaten daar zich te gedragen. Schandalig. Gewoon punt. Punt uit. Schandalig. Maar nu ben ik op het banket van de Vader. En ik weet niet of u ooit wel eens denkt, ik heb me schandalig gedragen. Goed, nou laat ons eens proberen om daar wat zicht op te krijgen. Het is echt wel moeilijk. Ik vind dat verschrikkelijk moeilijk. Moet je kijken. Wat zijn nu de grote waarden in de wereld? In de wereld zijn deze dingen de waarden. Dat is macht. Dat is geld. Dat is succes, erkenning, machtsvertoon, intimidatie. Hebben we allemaal last van. Daar is de gemeente vol van. En daar ben ik vol van. Weet je, er zijn heel veel revoluties. In Centraal-Afrika is afgelopen weken weer een rebel geweest die de troon heeft bestegen. Heeft nu afgelopen week zich officieel tot president verklaard. Die heeft een revolutie teweeggebracht. Maar die revolutie is geen revolutie. Is enkel maar een ander poppetje op dezelfde troon. Want de vorige had macht als hoogste goed. En hij heeft dat ook. Er is geen wezenlijke verandering. De vorige had geld als zijn hoogste verlangen. Hij ook. En de vorige die wilde succes. En hij ook. Hij is blij dat hij succes heeft. Er is geen verandering in de revoluties van de wereld. Altijd gaat het om deze waarden. En om deze methodes om iedereen op je eigen weg te krijgen. Ja. En zo is het ook in ons leven, in ons gezin. Dit zijn de dingen die ons te pakken hebben. Maar de enige die een echte, wezenlijke revolutie heeft teweeggebracht, is de Heer Jezus. En die heeft waarden neergezet die ongekend zijn. Die je nergens vindt, behalve bij hem. Toen hij gearresteerd werd, Hij had 12 discipelen. Was er één, Judas. Die had wel erg veel sympathie voor Jezus. Maar die aanbad deze waarde. Die verborg die. Want Jezus zette de toon in die groep. En allemaal waren ze toch wel van streek. En ze waren voortdurend samen op het banket met Jezus. En ze hebben wat gesproken over wie de eerste is. En erkenning en enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En Judas had het niet begrepen. Die trommelt een leger op van 600 mensen. Om Jezus te arresteren. Want die dacht, Jezus is een rebel. Pilatus dacht hetzelfde. Pilatus zei, ik heb macht om jou te arresteren. Jezus zegt, nee. Al zou ik een koninkrijk hebben van deze wereld, ik zou een leger oproepen en ik zou winnen. Maar ik ben niet van deze wereld, ik heb andere waarden. En Jezus werd gearresteerd. En Petrus, die geweldige Petrus, pakte het zwaard en sloeg Malchus zijn oor eraf. Petrus had dezelfde waarde. Bij Petrus, die had wel enorme sympathie voor Jezus, maar uiteindelijk diep in zijn hart ging het bij hem om macht, geld, succes, erkenning, machtsvertoon en intimidatie. Dat waren de waarden die eigenlijk zijn leven bepaalde, zijn gevoel bepaalde, zijn vreugde bepaalde en zijn verdriet bepaalde. En het is bij mij nog zo. Als ik afgewezen ben, dan is dat heel moeilijk. Dan is dat heel moeilijk. Maar Jezus had andere waarden, indrukwekkende waarden. Toen Jezus gearresteerd werd en bij Pilatus stond en bij het kruis stond, had hij één grote waarde. En dat is waarheid. Hij is de waarheid. En zijn leven was ondergeschikt aan waarheid. Hij gaf zijn leven. En hij liet iedereen die met leugen en bedrog en met intimidatie bezig was, hield hij niet tegen. Want één ding verdedigde hij, en dat is de waarheid. En we zijn hem daar zo dankbaar voor. Want hij heeft onnavolgbaar getoond aan de wereld wat waarheid is. Waarheid heeft een karakter. Waarheid is een persoon. Jezus Christus is de waarheid. Nou, nu bent u wedergeboren geworden. U bent een kind van God geworden. En dat betekent dat u in Christus bent geplaatst. En dat betekent dat de liefde die de Vader heeft voor zijn Zoon, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, en wie al mijn welbehagen ligt, spreekt God uit over u. Dat is fantastisch. Ik ben een geliefde. Ik ben niet lief, maar een geliefde. U bent niet lief, maar een geliefde. We zijn bekleed met de klederen van het heil. Nou, in Christus zijn wij gestorven. In Christus zijn we begraven. In Christus zijn we opgewekt. In Christus zijn we ten hemel gevaren. En in Christus zullen wij terugkomen. Ja. En nu verlangt de Vader ernaar dat wij in zijn huisgezin zijn en op Christus gaan lijken. Hij wil dat we als hoogste karakter, dat we ons inzetten om dat in ons leven tot werkelijkheid te brengen. En dat is dit karakter. Zalig de armen van geest. Zegt Matthäus hoofdstuk 5. Zalig de armen van geest. Zalig die treuren. Zalig de zachtmoedigen. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ja. Dus discipelschap heeft niet te maken dat u veel over Jezus gaat leren. Maar discipelschap betekent dat u op Jezus gaat lijken. Daarom moet u inderdaad veel met hem optrekken. Maar daar gaat het om. Het gaat om, hoe is mijn leven? Hoe wandel ik in deze wereld? Nou, daar mag ik vreugdevol doen, want ik heb de klederen des heils. Als de jongste zoon in dat banket daar gezeten hebt met het gemeste kalf. En hij zou daar verdrietig gezeten hebben. Gegarandeerd dat de vader naar hem toe gekomen had. Zegt, mijn lieve zoon, waarom ben je verdrietig? Dan zal hij gezegd hebben, vader, ik heb dit niet verdiend. En dan heeft de vader gezegd, oh, ik ben zo blij met je antwoord. Dat je het niet verdiend hebt. Maar wil je naar mijn vreugde kijken? En wil je blij zijn omdat ik blij ben? En dezelfde gezegd heb, ja, dat is fantastisch. Is het niet zo dat het moeilijk voor ons is als ouders, als een van onze kinderen verdriet heeft? Natuurlijk. De vader wil dat u vreugde heeft. Maar hij wil ook dat u verandert in zijn karakter. In het karakter van Jezus. Want al zijn vreugde ligt in de Heer Jezus. En hij heeft het mogelijk gemaakt om ons die unieke positie te geven door ons in hem te plaatsen. Wij zijn met hem bekleed, met de klederen van zijn heil. En zo stroomt de genade over ons leven. En zo gaan we ons oefenen in deze karaktertrekken. Dat is de etiketten. In de tafel, aan de tafel van de Heer Jezus, bij het banket van de Vader. Dan gaan we ons zo profileren dat het hem welgevallig is. Nou, laat ons kijken. Dat moet werken nu. Zet hem maar op de volgende. Draait hij mis door? Ah ja. Het nieuwe karakter van God. Matteüs hoofdstuk 5 even. Dus de Heer Jezus legt daar uit wat zijn karakter is. Matteüs hoofdstuk 5. Zalig de armen van geest. Daar begint het mee. De eerste, zalig de armen van geest. Ja, daar heb je. Wat is dat dan? Dat is een prachtige illustratie in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8, vers 8. Vanaf vers 5, toen hij nu Capernaum binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zei, de Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem, zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide, hier komt hij. Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij en ik zeg tot de een ga heen en hij gaat heen en tot een ander kom. En hij komt, en tot mijn slaaf doet dit, en hij doet dit. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen, die hem volgden, voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo'n groot geloof gevonden. Goh, wat een heerlijke maaltijd. En wat fijn dat de Heer Jezus even aangeeft dat hij van dit karakter houdt. Nou, laat ons eens kijken wat hij zegt. Ten eerste is het zo dat die hoofdman van zijn knecht hield. Ik vind dat prachtig. En voor die knecht bij de Jezus komt. En dan zegt hij dat hij hevige pijn heeft. En Jezus zelf zegt, ik wil genezen. Vind je dat goed? En dan zegt hij, Heer, luister eens. Ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Arm van geest. Ik ken mijn situatie, Heer God. Ik ben niet waard. En dan zegt hij, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Wat een heerlijk inzicht in Jezus. Wat een grandioos verlangen. En wat een inzicht in de majesteit van Jezus. Spreek slechts een woord. En hij zal herstellen. En dan zegt hij, dat is zo. Want, zegt hij, ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. Nou, dit is prachtig wat hij hier zegt. Hij zegt, kijk, zegt hij, Heer Jezus, ik ben iemand die onder de generaal staat. Ik gehoorzaam die generaal. Daarom heb ik gezag. En als ik nou naar een soldaat onder mij een bevel geef, luistert hij. Omdat ik zelf luister naar die boven mij staat. Ik ben geen revolutionair. Ik ben een gehoorzaam mens. En doordat ik gehoorzaam ben aan u, of aan mijn overste, luisteren die onder mij staan. Wat een houding. Dit is het. Als u gezag uitoefent, als ik gezag uitoefent, en ik luister niet naar diegene die boven mij staat, ben ik een dictator, ben ik een revolutionair, ben ik het eindpunt. Zeg ik dat ik God ben? Zeg ik dat iedereen naar mij moet luisteren? Maar niemand moet naar mij luisteren. We moeten naar de Heer God luisteren. Als de oudsten in Herentaals niet luisteren naar de schriften, hebben zij geen gezag. Maar als zij wandelen met de Heer, hebben zij gezag. En dan bent u veilig als u naar hun luistert. Als zij niet wandelen met de Heer, bent u niet veilig, moet je wegwezen. Want dan krijg je die anderen, dan krijg je die macht, dan krijg je dat succes. Dan krijg je mijn naam. Maar daar gaat het niet om. Dus oudste moet ook leren om de kritiek te leveren. Want dat is de waarde bij die dis. Afwijzing hoort erbij. We zijn aanvaard door hem. We leven in een wereld die dit karakter totaal onacceptabel vindt. Dat staat ook in de zaligsprekingen. Zalig ben je als men liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Zalig ben je als je vervolgd wordt. Dit nieuwe karakter van de Heer Jezus, wat bij het Koninkrijk van God behoort, wordt niet geaccepteerd in de wereld. Daar kan je niet mee solliciteren. Je wordt absoluut afgewezen. En toch zijn dit de enige waarden waar u voor moet trainen. Dat zegt hij zo prachtig. Ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga. En hij gaat. En de ander, kom. En hij komt. En tot mijn slaaf, doe dit. En hij doet het. Want ik ben een ondergeschikte. Ik sta in het gezag van mijn leider. En zo is dat. Wij mogen zo arm van geest zijn. Verwachten van hem. En bidden om zijn wijsheid. En in zijn lijn mogen leven. Nou, dan staat er zalig die treuren. Ja, dat is de wereld op zijn kop. Wij zien treuren als absoluut onaanvaardbaar. Wij accepteren treuren helemaal niet in ons leven. Dat is erg moeilijk. Maar in het koninkrijk, daar bij die dis, is treuren een emotie die er absoluut bij hoort te staan. Ja. Dit is waarom onze maatschappij verkeerd gaat. Elk weekend opnieuw gaat de massa de disco's binnen. De massa's die pleegt overspel. En ze treuren niet. waardoor 70% van onze huwelijken kapot is. En meer dan de helft van onze kinderen geen vader en moeder samen hebben. En onze maatschappij als loszand aan elkaar hangt. En de grootste waarde die we in onze maatschappij verdedigen is vrijheid van het losbandige. Van de zonde. En niemand is meer aanspreekbaar. Dat komt omdat wij niet treuren. Dat komt omdat wij niet de diepte van deze dingen zien. En de treuren hoort in ons leven. Treuren over je eigen zonde. Ik heb gisteren 2 keer gesproken. En ik was zo in de war gisteravond. Over wat ik gezegd had. En dan zei ik, Heere God, ik kan toch niet wat ik allemaal zeg. Ik stop ermee. En dan moet hij me troosten. Dan moet hij me helpen. Ik heb weer zo'n grote mond gehad. Ik heb weer gezegd hoe het moet. Ik doe zelf zoveel verkeerd. Treuren over je leven. In de war zijn soms ook. Niet zeker zijn van jezelf. Ik ben helemaal niet zeker van mezelf. Het is een geweldig probleem in mijn leven. Waar ik nooit verder kom. Altijd weer stilgezet word. En het niet durf. Maar dat verdriet in je leven. Over de situatie van de maatschappij. De kinderen. Die helemaal verkeerd gaan. En die opgevoed worden door de techniek. En door mensen die God niet kennen. Die geëntertaind worden door de meest gruwelijke zaken. En dan allemaal verontschuldigen. We kunnen er ook niks aan doen dat ons huwelijk kapot gaat. En ik weet het. Als je erin zit, kan je er ook niks meer aan doen. Maar we zijn zo ver afgegleden. We zitten onderaan. Omdat er niet mensen waren die treurden. Die werkelijk treurden. De profeten in het Oude Testament hebben altijd getreurd. Geweend over de situatie van het volk. Zalig ben je, zegt Jezus. Als hij treurt, als hij vlak naar het kruis gaat, dan weent hij over Jeruzalem. Hij de grootste, hij die alles bezat, de schepper van hemel en aarde, weent. Zouden wij op zijn banket niet wenen? Tuurlijk, dat hoort daarbij. Op dat banket is het niet allemaal feest. Dat is feest. Die verloren zoon die daar zit, die zou wat met zijn hoofd geschud hebben als daar dansers kwamen. Uit de vreugde van de vader. Dan dacht hij, man, wat is hier aan de hand? Hij zou verward geweest zijn. Dit heb ik niet verdiend. Maar hij moest leren dat de glorie lag in de genade. De genade is zo groot. En zalig ben je als je treurt. Als je deze 2 karaktertrekken kent, dan word je een ander mens. Dan komt de derde. Nu gaat het helemaal verkeerd, maar in ieder geval, dan komt de derde, zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is eigenlijk onze houding ten opzichte van mensen. Iemand is zachtmoedig als die werkelijk arm van geest is. Iemand die trots is, is nooit zachtmoedig. Iemand die is zachtmoedig als die treurt over de zonde. Iemand die niet treurt over de zonde, staat in een wedstrijd, staat in een competitie. En probeert zichzelf het beste eruit te laten komen. Zachtmoedigheid betekent, dat is het eindproduct, dat is je houding naar mensen toe, je relaties met mensen, waaruit blijkt dat je een innerlijke juiste houding hebt. Zoals deze hoofdman, die diep bezorgd was over zijn knecht. Dat was een Romeinse soldaat. Hè? Die had al die waarden van Rome, succes, macht, had hij ingeleverd. En hij was bij Gods karakter gekomen. En hij zag zijn knecht lijden. Hij had van Jezus gehoord. En hij neemt inspanning, niet om oorlog te voeren, maar om die ene knecht bij Jezus te brengen. Hij was zachtmoedig. En hij vertelt hoe gehoorzaam een man dat hij is. Hoe dat hij eerbied heeft voor gezag. Als u nooit eerbied hebt voor gezag, zult u nooit gezag kunnen uitoefenen. Als u geen eerbied hebt voor gezag, dan kunt u nooit gezag uitoefenen. Alle jonge mensen die in opstand zijn naar de politie, kunnen nooit kinderen opvoeden. Nee. Gaat niet. Uitsluitend als je gezag eerbiedigt, zal God je gezag schenken. En mag je de zaken leiden. Dit karakter, dat toont dat je hongert en dorst naar gerechtigheid. Dat is de vierde. Weet je, koning Saul is een prachtig voorbeeld van iemand die honger en dorst had. En die had honger en dorst naar macht en naar de continuering van zijn koningschap. Die wilde een dynastie, die wilde dat Jonathan op de troon kwam. En toen die zag dat Jonathan vriend werd van David, was Jonathan zijn leven niet zeker. Want Saul wilde David doden. En toen die zag dat Jonathan zijn opvolger, David tot vriend nam, toen zei hij, je bent een kind des doods. En hij heeft David proberen te doden, is niet gelukt. En hij heeft Jonathan proberen te doden. Is hem ook niet gelukt. En uiteindelijk doodt hij zichzelf. Want dat is een doodlopend weg. En David is de man naar Gods hart. Waarom is David de man naar Gods hart? Dat is omdat David deze dingen kende. Dat is het enige voor. Die hongerde en dorstte niet naar zijn eigen dynastie. Niet naar macht en succes. Maar die hongerde en dorstte naar gerechtigheid. Maakte hij geen fouten? Goh, misschien nog wel ernstiger dan Saul. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Ben je bij de tafel van God, kom je bij zijn dis en aanvaar je zijn etiketten. Heb je dat als hoogste in je leven? Het gaat niet om je gevoel, het gaat niet om je strijd. Ik heb daar verschrikkelijke strijd mee. En ik voel me daar rot om. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om, wat voor verlangen heb ik nu toch in mijn hart? Wil ik op hem lijken? Wil ik dit leren? Toen ik het eerste jaar in Genk was, toen was de gemeente totaal van streek. Ik had net een scheiding achter de rug. En mensen waren zo diep gewond. En na een jaar was ik totaal uitgeblust. Ik was zo diep gewond. Door mensen wat ze insinueerden. Niemand hielp mij. Ik was zo groen als gras. Ik kon niets. Ik wist daar allemaal niks van. Maar ieder die probeerde mij in zijn kamp te krijgen. Ik kwam er niet uit. En na een jaar heb ik gezegd, God, spijtig, ik stop ermee. Operatie mislukt. En God zei, nee. Operatie gelukt. Ja. En toen toonde die mij dat de hoogste wat er is in het leven, is arm van geest zijn. En toen leerde die mij om te zeggen, als je nou arm bent, Wout, want eigenlijk staat hier, zalig de bedelaars. Dat staat er eigenlijk in de Bijbel. En hij leerde mij zeggen, als je nu arm bent, heb je altijd nog eten. Kan je nog verder gaan. Maar ik wil hebben dat je een bedelaar bent. Dat je geen eten meer hebt. Nu ben je in de conditie waar ik je de etiketten van het koninkrijk wil leren. En ik ben in die leerschool gekomen. En het is erg moeilijk geweest. Het is nog verschrikkelijk moeilijk. Maar is zo waardevol. Is zo prachtig. Het eten smaakt zo lekker. Als je daar zit. En niet let op die ander. Die daar een beetje vies zit te eten. Die heeft nog geen eens. Die kan nog niet met mes en vork eten. Die kan nog niet. Die zit te smikkelen. Die kan niet met zijn mond dicht eten. Maar je bent zo dankbaar dat je van dat heerlijke eten mag eten. Dat je nederig daar zit. En dat moeten we leren. Nou, Saul hongerde en dorste naar zijn dynastie. En verloor alles. David, hij zocht naar Gods hart en won alles. David heeft zich nooit verdedigd naar Saul toe. David heeft Saul nooit willen doden. David heeft dat gekund. Heeft de slip van zijn kleed afgesneden. En zijn dienaren zeiden tegen hem, David, nu hebben we hem. Je staat absoluut in je recht. En David zei, het is een gezalfde des Heren. Afblijven, afblijven. Laat mij niet zondigen tegen datgene wat God gezalfd heeft. Ook al gaat het verkeerd. En David kende dat. En dat heeft hem jaren gekost. Van vluchten. Van zijn familie weg. Van leugen en bedrog. Tot het moment komt. Dat Saul sterft. Door zelfmoord. En David het hoort. En David weent over Saul. Hij weent over Saul. 1 Samuel. Of 2 Samuel hoofdstuk 1. Hij weent over Saul. En hij schrijft een ongekend mooi gedicht over Saul. Die hem zo het leven onmogelijk gemaakt heeft. Wat een hart. Wat een karakter. Dat is het karakter van Jezus. Dat zijn de etiketten bij de Vader. En de volgende keer ga ik met u verder naar die tweede kant. Om iets te laten zien van hoe dat karakter prachtig is. Dit is Gods kant, gevuld door God, leeg van onszelf, gevuld door God. En straks, als we dit kennen, mogen we een overvloeiende beker zijn, naar anderen toe. Zalig de barmhartige, zalig de reine van hart, en dan als hoogtepunt, zalig de vredestichters. Ja, dat is een overvloeiende beker. Hij vult ons, omdat we leeg zijn van onszelf, en maakt ons tot mensen die zijn heerlijkheid mogen uitdelen. Wat is dat een geweldige taak. Maar, wanneer u niet aan dit karakter voldoet, dan ben je niet het zout der aarde. Dan deugt het nergens toe, zegt de Heer Jezus. Daar zal ik ook nog een keer over praten. Dan deugt het nergens meer toe. Dus als u als christen hier bent. En u heeft niet deze waarde. Als absolute prioriteit in uw denken. Heeft het geen waarde. Verliest u alles. Uw bediening op aarde. Als u deze waarde als prioriteit hebt. En u maakt 100.000 fouten. Dan wint u zoveel. Gaat niet om fouten. Gaat niet om verkeerde dingen. Gaat om, wat is uw echte visie? Wat is uw intens verlangen? En als u dit intens verlangen hebt, dan zult u erkennen, oh, ik was fout. En als u dit niet hebt, zult u zeggen, u was fout. Laat ons wandelen met de Heer. En laat ons de vreugde van de Heer hoogachten. Zo laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Vers 16. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Amen. Laat ons bidden. Vader, we willen u van harte danken voor deze dienst. U bent de goede herder, Heer Jezus. En we hebben zulke prachtige dingen daarover mogen horen. En schitterende dingen mogen zingen. En u heeft ons in uw schaapskooi gebracht. En u bewaakt ons. En we willen u vragen dat er vreugde mag zijn in de schaapskooi. Omdat we met u wandelen. En uw inzichten, uw karakter mogen dragen. Mogen lijken op de goede herder. Wilt u ons dat verlangen schenken? In de wondervolle naam van de Heer Jezus.